Ja, het is de filosofische podcast van de twijfel met uw host Arjan. Ja, het is de filosofische podcast voor jou.
Och, is brought to you by Søren Kierkegaard. Keep on doubting, baby.
Goedendag allemaal, welkom bij Och, de filosofische podcast van de twijfel. Het is een lange tijd geleden dat we terug zijn geweest. We hebben een half jaar pauze genomen en spijtig genoeg is Mark Stevic er niet meer bij dit seizoen. Maar vandaag zijn we hier al sinds met een andere aflevering, een nieuwe start van het seizoen. En we zijn hier niet alleen, ik ben hier bij de dichter, de schrijver, heeft al een paar boeken gepubliceerd, een heel knappe man. Ik ben hier bij Gert van Lerbergen. Goeiedag Gert.
Hallo, goeiedag.
We hebben vandaag afgesproken in Schoonselhof.
Ja.
Schoonselhof, het begraafplaats, wat een heel mooie plek is om af te spreken op 14 februari. Om vandaag de dag zijnde, om onze liefde te beleven tussen de begraafplaatsen. Want Schoonselhof is een kerkhof waar heel veel bekende Vlamingen en schrijvers en verschillende mensen wonen. Maar voor Gert, die hier aanwezig is, die ook hij organiseert ballonnenvrees en is heel hard bezig met slampoetry en van dat soort zaken, een heel speciale plek is om af en toe eens een keer te stoppen, omdat hier nogal veel interessante mensen liggen, toch?
Absoluut, ja. We zijn hier op, wat was het, Park R.
Park R.
En is, ja, het wemelt hier van de dode dichters, filmmakers, striptekenaars, muzikanten. Het is bijzonder inspirerend wie hier allemaal helaas is komen te gaan. En een welverdiende plek op het ereperk hebben gekregen van het Schoonselhof. Mm-hmm. We staan hier vlakbij het graf van Robbe de Hert bijvoorbeeld.
Yes.
Straffe Antwerpse filmmaker.
Die we allebei in persoon hebben gekend trouwens.
Ik heb hem één keer ontmoet inderdaad. En we hebben we hadden een hele avond in de Arenberg georganiseerd ter zijner ere. Met allemaal Camille Carles en zo waren allemaal daar. Ik trad daarop met mijn band Veelvraat. En ik presenteerde ook een zijpodium. En ik stond net aan de ingang toen Robbe kwam aangewandeld, waggeld, want hij had een slechte been helaas.
Met zijn mooie handdoekje.
Ja, het eeuwige handdoekje dat ook vereeuwigd is op de grafsteen. Het monument is heel mooi gedaan. En hij kwam aan en vroeg waar de artiesteningang was. En ik heb hem dan het blokje omgewandeld, want dat is in de Leopoldstraat. En we hebben het heel de tijd over broeken gehad.
Broeken.
Dus de enige, ik heb niet echt, ja, gekend is zo, om dat snel te zeggen, want ik heb proberen te kennen, dat is niet waar. Maar ik heb wel een gesprek met hem over broeken gehad.
Dat
vind ik heel
mooi. Een goed onderwerp om het te hebben met Robbe de Hert al sinds. Nu, de reden waarom we hier eigenlijk gekomen zijn in deze begraafplaats, is om een herneming te doen van de allereerste pilootaflevering die Mark en ik indertijd hebben opgenomen. Voordat wij onze podcast op deze pagina hebben gegooid, op anchor.fm, en dus ook op alle podcastplaatsen waar je ons kan beluisteren, op Spotify en zo, hebben wij een aflevering online gezet op hoe heet dat? Bandcamp? Niet Bandcamp, maar het andere.
Soundcloud.
Soundcloud, ja. Exact. Waar wij samen hebben gediscussieerd over de vraag of wij enige relatie hebben met beroemdheden. Als in, op dat moment waren Bilal en Adil en Bilal in Amerika bezig de nieuwste Bad Boys films op te nemen. En dat was een heel groot ding van, holy fuck, Belgen zijn in Amerika Hollywood een film aan het maken. Maar de vraag dat we daar dan zo wat bij stelden is van, wat hebben wij daarmee te maken?
Mm-hmm.
En Gert heeft mij zitten vertellen over hoe hij graag in deze begraafplaats komt en hoe hij vaak eerbetoon geeft aan de verschillende graven en mensen die hier liggen. Maar toen kwam die vraag terug weer in mij op van, oké, hier liggen heel veel mensen, maar wat hebben wij daarmee te maken? Waarom hebben wij hier een soort connectie mee? En wat maakt dat uit? En ik dacht eraan, we gaan dat gewoon eens een keer herbespreken. Dus om even goed terug te grijpen. Gert, jij komt hier volgende week dichten volbrengen?
Ja, dat klopt. Allee, gesteld dat het... Als het niet 14 februari is, dan is het een paar weken geleden.
Ah ja, ik zeg, we zijn 14 februari, dus een paar weken terug ben je hier.
Zou ik hier gekomen zijn?
Ja, exact.
Samen met Guus Peters en Achim A.J. Willems hebben we een opgedichte dag, is dat? Was dat? Dat is ja, heel raar. Ja. een evenement. We gaan wandelen tussen de graven. Mm-hmm. En we gaan van... Pink Poet naar Pink Poet wandelen. De Pink Poets waren een dichtersgezelschap ja. die exact 50 jaar geleden zijn opgericht. We staan hier ook vlakbij het graf van Albert Zhukalski en Michel Bartosik. En wie hebben we nog gezien? Dat ben ik even vergeten. Maar Bartosik en Zhukalski liggen op dit perk. Ja. Dat waren twee Pink Poets. Zhukalski was een beeldend kunstenaar. En we gaan poëzie voordragen bij die graven, bij het graf van UC Pernat onder andere, en van Zhukalski en Bartosik en zo. En, ja. en Jespers natuurlijk ook.
Wel, de vraag is wat ik dan eigenlijk een beetje stel van deze mensen, allee, dat zijn monumenten bijna letterlijk als je hun grafstenen ziet, die zijn... niet meer allez, in leven. Die zijn dus, je kunt daar geen gesprekken mee voeren of je kunt nog steeds inspiratie halen met hun werk, maar hoe hebben wij dan nog verbintenis met die mensen die hier liggen? Heeft dat dan nog enige... Ja, heeft... Allez, waarom zou je per se naar een begraafplaats gaan om voor hen te spreken aan een grafsteen?
Ik vind zeker... We hebben dat nogal gedaan, maar op veel grotere schaal. En ik was gewoon een van de 50 dichters die uitgenodigd werden door Maud van Houwaard een paar jaar geleden met Réveil op 1 november. Dus dat is wel de link met de dood natuurlijk, 1 november. En dan hebben we... Ik heb dan naar het graf van Pernat poëzie gebracht. Bij Paul van Ostaaien stond Beethoven Hansen. Hoe kan ik zelfs een seconde niet op die naam komen, schandalig. Holvoet kan alleen maar... bij het graf van Ostaaien kan alleen maar Peter staan natuurlijk. Dat spreekt voor zich. Het was een heel tof evenement met Johannes Chenard ook op de gitaar. Ik vind dat wel een... We hebben wel als maatschappij een soort van bijna fetischisme voor de dood. Ja. Die grafstenen, grafmonumenten. Ja. We gaan... één keer per jaar minstens bloemen leggen op het graf van onze geliefde. Ja. We als in de samenleving.
Ja, in het algemeen genomen.
Ja, inderdaad. Dus het is wel een goede link. En ik heb dat misschien ook wel, want als ik op reis ben, ik vond dat belangrijk om in Parijs naar het graf van Balzac te gaan, bijvoorbeeld. Ja. Of de tombes van Victor Hugo en Zola in het Pantheon.
Ja.
En ik was zelfs in Manchester en ik heb een duur treinticket betaald naar Macclesfield, waar niks te zien is. Puur om aan het graf van Ian Curtis, zanger
dus
van Joy Division,
niks,
te staan. Nee, zeker niet. En ik ben daar in gesprek geraakt met iemand uit Liverpool.
Ja.
Iemand die tijd heeft meegemaakt, bewust. Leeftijd van mijn vader ongeveer. En ja, dat is een fijn gesprek. En dat heb je dan weer gehad. En dan ga je weer terug naar mijn mensen. En dat doet mij wel iets.
Mag ik iets vragen? Heb je het gevoel dat je verbonden bent met deze mensen? Want uiteindelijk, we hebben allebei Robert de Hert gekend, maar de meeste van de mensen, bekende schrijvers die hier zitten, ik heb die nooit ontmoet. Nee. Ik heb een paar relaties hier en daar.
Ja.
Boon was familie van mij kennelijk, heel ver, heel...
Wie?
Louis Paboon.
Ah, oké. Okay. Alright.
maar het is geen familie die ik ooit heb gekend natuurlijk. Hè.
Nee.
Dat is zo van, we hebben gewoon een link daarmee. En dan vraag ik me af... Wat is onze connectie ervan? Als iemand bijvoorbeeld een heel groot werk schrijft, of als Robbe de Hert, dat is een Antwerpenaar, jij bent een Antwerpenaar, die heeft een film gemaakt. Dan heb jij zo de claim, een Antwerpenaar heeft dat gedaan en je kunt daar trots op zijn. Maar de vraag is dan zo ergens van, wat heb jij daar dan eigenlijk mee te maken. Als het bijvoorbeeld een Fransman zou zijn, en, stel dat Jean-Paul Sartre, die in Montparnasse nu ligt, in een grafsteen vol met zoenen van meisjes met, of jongens met lippenstick, hebben daar heel veel zoenen op geplaatst, wat ik heel opmerkelijk vind. Stel dat Jean-Paul Sartre hier zou liggen, dat is dus geen Belg, maar hij zou dan wel op deze grafsteen liggen. Is er dan meer of minder connectie mee? Wat betekent dat dan?
Ik ben vaak wel trots als iemand het goed doet in het buitenland, dat dat een Belg is, zoals nu, dat is heel, heel cliché, maar Stromae, dat hij even een Franse zender heeft overgenomen, een Franse journaal.
Ja, ja.
Ik ben trots dat hij een Belg is en geen Fransman, maar inderdaad, wat betekent dat? Omdat ik ook Belg ben, ben ik trotser op pakweg Hubert Lampo, die hier tegenover ligt, dat hij Antwerpenaar is, dan Hugo Claus, die West-Vlaming was, of Louis Paul Boon, die Oost-Vlaming was. Niet per se ben ik dan trots omdat zij allemaal ook Belgen zijn. Misschien wel. Goh, ik... Ja, dat is een moeilijke. Ik had wel... Bij sommige graven heb ik wel echt zo'n soort van... bijna een trilling, een siddering die door mij gaat.
Ja.
Toen ik... Ook al had ik nog... Ik had eigenlijk niks van hem gelezen, maar toen ik het, de tombe van Rousseau zag en die van Voltaire...
Voltaire heeft een geweldig standbeeld. Hè?
Ja, dat
dus
is...
Met zo'n glimlachje van... Ja, ik heb het hier allemaal even gedaan.
Dat is waar. Dat is echt een opmerkelijke glimlach. Ja, absoluut.
Beter dan de glimlach van Mona Lisa, als je het mij vraagt. Waarom hebben we dat niet bekend gemaakt?
Dat amper een glimlach is. Dan ging er wel eens door mij heen, omdat die mannen zo belangrijk waren. Ik had dat meer dan toen ik aan de tombe van Napoleon stond. Ja. Ook al is dat natuurlijk ook wel een big deal. Er zijn personen die zo beroemd zijn, maar waar ik ook wel iets van een connectie... Ik dweepte een beetje met Rousseau zonder hem echt gelezen te hebben. Die romantiek en
maar
zo.
Maar we hebben het allemaal wel eens toen mijn een of andere schrijver ergens.
Ja. En hier ook natuurlijk, als ik aan het graf van Willem Elschot sta, is dat wel van, oh, hier ligt Willem Elschot. Maar ik heb wel met sommige schrijvers meer een connectie. We stonden daarnet aan het graf van Jean-Marie Bergmans. Ik heb die helaas nooit ontmoet. Spijtig genoeg, maar door bevriende schrijvers die mij op hem gewezen hebben en door een evenement 7 jaar geleden, de Nacht van Pafke, ter ere van Bergmans, waar ik ook bij ben betrokken geweest en hoe, ben ik die man beginnen lezen en dat is, die heeft mij ontzettend hard geïnspireerd, mijzelf als schrijver, maar ook zijn, ik heb zijn biografie gelezen van Chris Keustermans.
Zijn de grafzerken inspiratiebronnen, eerder dan?
Sommigen zeker wel. Ja. Het grafperk van Bergmans, zijn gewoon allemaal, ik denk kolen. Hij komt van Limburg, uit arbeidersmilieu. Ja, kolen, het ziet er een rommeltje uit. Mensen hebben daar lege bierblikjes en wijnflessen achtergelaten. Dat is perfect voor Jean-Marie Bergmans. En van Roger van der Velde, die het grootste tijd van zijn volwassen leven in de gevangenis heeft doorgebracht, helaas.
Ja.
Die jong is gestorven. Is zijn grafsteen is een gevangenisdeur met de tralissen. En daardoor prijken, ik denk, bronzen rozen. Allee, een symbool voor de vrijheid en voor de hoop.
Ja.
Dat is ongelooflijk. Dus sommige van die graven zijn magnifiek. Bij anderen zie ik de link niet meteen, maar ze hebben wel werk van gemaakt. Ja, ja. En in Père Lachaise is dat ook. Géricault, zijn graf, daarop ziet je de meduse gebeiteld.
Ja.
Dat is magnifiek.
Zeg, Gert, ik ga je eens even voorstellen. Gaan we even kijken naar... Er waren ook een paar graven die in mij wou tonen. Gaan we even op tocht gaan en dan doen we daar het gesprek verder.
Let's
go! Voilà, en dan hebben we deze kleine tocht gedaan. En we zijn hier nu aan het graf van...
Willem Elschot.
Alfons de Ridder. Waar die kennelijk heel foutloos kon schrijven. Heb je daar al van gehoord?
Dat verbaast me niks.
Want hij had zijn manuscripten, er zijn bijna geen doorhalingen in. Dus hij begon gewoon met schrijven. En hetgene wat je leest in boekvorm, is wellicht hetgene wat hij ook als eerste had opgeschreven op papier, omdat hij dat kon, kennelijk.
Dat zal de redacteur heel fijn gevonden hebben, de uitgever.
Jij maakt sowieso toch doorhalingen, hè?
Ja, ik maak sowieso.
Ik maak heel veel... Als ik schrijf, maak ik weinig doorhalingen, maar dat betekent daarom nog niet dat mijn tekst goed is. Want ik zit gewoon heel zot door te schrijven.
Nee, dat is bij mij ook het geval.
Dus, maar ça va. Maar ja, nu dat we hier zijn en we ondertussen onderweg toch een beetje hebben kunnen nadenken. Zeg eens, Gert. Hoe ben jij verbonden met Willem Elschot?
Niet meer dan dat hij een van de grootste is van de Antwerpse schrijvers. En dat ik twee werken van hem heb gelezen. Ik ben niet een gigantische fan. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, ik was veel meer onder de indruk van Hubert Lampo's De komst van Joachim Stiller.
Oké, en hoe ben je dan verbonden met Hubert Lampo?
Hubert Lampo. Ik vond zijn boek De komst van Joachim Stiller. Ik heb die heel lang geleden gelezen, maar dat heeft een verpletterende indruk op mij achtergelaten. Zijn magisch realisme. Het einde van zijn boek heeft mij ook geïnspireerd voor mijn roman Verdwenen. Ik wou ook iets gelijkaardigs, maar dan helemaal anders doen. Een einde dat gewoon alles compleet op zijn kop zet. Dat is echt een shock effect. Ik ga geen spoilers geven voor mensen die klassieken
nog willen lezen. Dus.
Ja, en er is een geweldige verfilming van door Harry Kumel. Of Harry Kumel, ik weet niet hoe je zijn achternaam uitspreekt. Antwerpse regisseur. Heel straffe film ook. Uit de jaren 70. En een boek is uit de jaren 50, denk ik.
Ja,
en je loopt gewoon rond in het Antwerpen van de jaren 50. Dat is heel tof. En het is een straf verhaal. En dat doet mij wel meer dan Kaas. Maar dan Het Dwaallicht vond ik weer...
Dat vond ik
veel toffer. Dat is een heel goede... Goeie boekje.
Ik vond Lijmen het Been ook heel
goed. Die heb ik gelezen.
Lijmen, wat vond ik heel goed. Het Been is zo'n hele omslag van wat het verhaal eigenlijk is, wat het vervolg is van Op Lijmen. En op den duur heb ik dat wel leren appreciëren, maar Lijmen was echt een goed boek.
Moet ik eens lezen, ja.
Als je wilt, hè.
dat zijn bekendste.
Maar als we er nu over nadenken. Als iemand zou zeggen... Bijvoorbeeld, dat heb ik wel vaak meegemaakt als ik zo aan het rondreizen was. Op de tijd dat Stromae zo pas opkwam. Dat was al heel lang terug. Ja. Toen was ik in Praag. En er waren daar een paar Amerikanen die aan het praten waren over Stromae. Dus de Fransman Stromae. Ja. Maar dan denk ik van, dat klopt niet. Dat is een Belg. En dan moet je daar zo... Dan ben ik zeggen, ja maar nee, Stromae is een Belg. En dan moet je daar zo in discussie over gaan.
Voelt je dan dat innerlijke protest van, ho, dat is een Belg.
Ja, toch wel, hè.
Ik heb dat ook inderdaad. Ja.
Maar waarom? Ja, waarom? Want het ding is... En ik heb daarover nagedacht. En ik ben alsmaar meer en meer, hoe vaak ik erover nadenk, heb ik dat ook wel ergens aanvaard. Dat ook wel ergens iets belangrijk is om die connectie te hebben. Maar aan de andere kant is het zo van... Ja... Het gaat zo een beetje over artiest zijn en over werken maken en wie bezit dat werk en wat doet dat werk voor een omgeving. Ik kan ergens begrijpen als je zo werken hebt die zo heel veel zeggen, zoals jij duidelijk maakt over Antwerpen en over de plek waar je in opgroeit en hoe dat vroeger is en nu is, dat er ergens wel een claim op kan gemaakt worden. Maar wat ik me nu ergens zit af te vragen, is het niet ergens een beetje... Goh, arrogant bijna om te zeggen van, dit is onze Antwerpenaar. Dat is van ons, dit is van mij. Blijf van uw poten daarvan af bijna.
Ah, nee, als je het zo zou zeggen, die schrijver is van heel de wereld, als je wilt. Uh-huh. Ik ben er trots op, inderdaad. Allee, bij dat van Stromae, dat zijn twee dingen die meespelen, mocht ik dat horen en... hen wilde verbeteren. Ik corrigeer graag mensen. Ik doe dat niet altijd. Ja, ik doe dat niet altijd, want dat is vermoeiend en dat is ook niet leuk voor hem vaak. Maar bijvoorbeeld, allee, ik hoor eens mensen zeggen, ja, de lockdown, we zijn veel naar Netflix aan het kijken. Heb je Peaky Blinders gezien? Heel goed, speelt zich af in Ierland. En van, ho, dat speelt zich niet af in Ierland.
Ja.
Dat zijn Ieren, maar dat speelt zich af in Birmingham.
Okay.
En dan wordt dat niet geapprecieerd, dat wordt verbeelden. Dus dat is voor mij, het is pertinent fout dat hij een Fransman zou zijn. Hij is een Belg. Maar het speelt wel mee, het chauvinistische.
Stel dat het dan zou gaan over, weet ik veel, Serge Gainsbourg, waarvan ze dan zouden zeggen, ah, dat is een Belg. Zou je dat dan op dezelfde niveau hebben van, ah nee, dat was een Fransman?
Om de eerste reden zeker wel, want dat is gewoon een feitelijke fout.
Denk je dat wanneer mensen een claim maken... Ook op Jacques Brel, hè? Heel veel Fransen zitten daar te zeggen van dat is Frans, maar dat is eigenlijk Belgisch.
Ja, absoluut.
Maar is dat dan een claim die wij moeten beschermen? Van, dat is toch Belgisch geweest? Dat is toch een deel van ons geweest?
Misschien wel, omdat... En dit is trouwens iets dat al sinds het ontstaan van België gebeurt. Hè? Het is met Brel gebeurd, nu met Stromae, maar vroeger ook met... Maurice Maeterlinck, de enige Belgische Nobelprijswinnaar van de literatuur, die wordt ook geclaimd door de Fransen. En de Fransen hebben al zoveel straffe schrijvers en chansonniers en zo. Ze hebben Gainsbourg en zo, inderdaad. Ergens wel, omdat het anders gewoon wordt verdwijnt in een soort van irrelevantie, ons land. Allee, ja, dat is nu heel dramatisch uitgelegd, maar het zou jammer zijn om daar niet tegenover Zola en Lode Zielens te zetten.
Ja, ja.
Dat iemand zou zeggen, Lode Zielens was een Nederlander. Oh. Of.
Maar ik ben daar eens een keer in gesprek mee gehad. Ik had vroeger een huisgenoot uit Amerika. En hij had soms zo van die heel straffe uitspraken. Allee, zo van die heel... Niet conservatief. Hij had soms een heel harde mening over dingen.
Hey.
En ik heb hem... We zijn eens een keer in een discussie terechtgekomen en ik zei... we hadden het over nationalisme of zo, ik weet niet, ik vond het niet... Het was eigenlijk niet zo'n leuke discussie, maar op een bepaald moment zei ik tegen hem van dat ik wel trots was op de cultuur van België. En hij lachte mij in mijn gezicht uit.
Oh.
Omdat hij in zijn ogen België echt niks betekende. En toen was ik aan het praten over... dansers en over Stromae was dan ook... Dat is misschien de grote claim die we hebben. Hey, wij hebben Stromae.
Ja.
En dan was zijn reactie van... But why should I give a fuck about Stromae? If Kesha makes a hit, why should I be like... Ooh, I'm an American.
Omdat je moet verder kijken dan die Amerikaanse bubbel waar hij in leeft.
Ja, maar ik denk... Wat ik me ook toen ergens besefte toen is van... In Amerika heb je een heel harde... een heel grote... nadruk op van die dingen, zoals Kesha, Britney Spears, Doja Cat, Nicki Minaj, weet ik veel wat. Ze hebben veel van die grote popsterren die dan de wereld overnemen.
Ja, inderdaad.
Dus als er dan eentje bij komt, ik denk dat, hoewel de Verenigde Staten een heel hechte cultuur is, in een principe manier, want...
Ja, ergens wel, ja.
Is toch, hebben ze minder, denk ik, zo die claim van, wij zijn trots op de dingen die wij naar buiten sturen, omdat dat misschien voor hen... Ik ben nu heel aan het speculeren. Dat zijn harde vragen, maar misschien is het gewoon minder speciaal voor hem, omdat hij dat gewend is. Terwijl voor ons, als er een Stromae is, als er een Jacques Brel is, die de wereld overneemt, is dat dan
dat is waar.
Wij zijn relevant.
Ja, dat is waar. En dat is goed ook. Little Belgium, ook binnen Europa, volgens de meest pessimistische mening zullen we irrelevant zijn. En anders zijn we ook gewoon het we hebben de hoofdstad van Europa, onder andere. En qua cultuur, literatuur, muziek en zo, betekenen we wel iets. Maar de VS ook, zelfs de Beatles en David Bowie, dat duurde heel lang voordat die in de VS ook... Allee, de Beatles niet heel lang, want de Beatles hebben niet heel lang bestaan. Maar Bowie, dat duurde heel lang voordat die in de VS ook doorbrak, onder andere. Ja, omdat dat niet Amerika... Radiohead ook. Is Radiohead zelfs wel ooit echt... groot geweest in de VS, ik weet het eigenlijk niet.
Denk je
dat... Dus de Britten zijn voor hen al zo wat, precies, British Invasion, letterlijk een invasion. Ik ben aan het afdwalen.
Denk je dat de claim op cultuur ergens iets heeft te maken met onze nationale identiteit als mensen in een samenleving?
Cultuur hangt zeker vast met taal, Maar zeker ook met een land, ja. Maar België is een speciaal geval daarin. Hè.
Ja, omdat wij veel identiteit hebben, of?
Ja, omdat als cultuur vasthangt met taal, en dat is zo, dan is... Wat betekent het dan dat iets Belgisch... maar inderdaad, we hebben wel bij de Rode Duif... Allee, ik ben helemaal geen voetbalfan.
Ik kan dat wel leuk vinden soms. Ik ben geen fan, maar wanneer het zo WK is, kan men daar wel in zo wat meegaan.
Wel, en dat hebben heel veel mensen. En ook bij iets als Stromae of zo. Mm-hmm. Of misschien, stel dat nu de Waalse inzending voor het Eurosongfestival het beter doet dan Hooverphonic. Niet beter dan Hooverphonic, beter dan de andere inzendingen van dit jaar. En het is iets heel groot.
Ik was ambetant over de hele debacle van Hooverphonic. Die zo'n claim maken op de Belgische Eurovisie.
Ah, ja.
Ik was er geen fan van.
Nee, maar allee...
Ook al ben ik helemaal geen enige... Nee, ik ook niet. Geef ik niks om Eurovisie.
Nee, ik ook niet. Maar als daar bijvoorbeeld een Waalse band of artiest het heel goed doet, gaan we ook zeggen, hey, dat is België. België, ja. Zoveel... Ik weet niet hoeveel het maximaal aantal punten is, maar... Belgium 30 points, nee, geen idee.
Ik denk 12.
Dan gaan wij als Belg... Ah, 12. Dan gaan wij als Belg ook heel trots zijn. En met WK ook. En met de Olympische Spelen ook. Ja. Dus het speelt zeker wel mee. En dan maakt dat niet uit dat hij in het Frans zingt of niet. Dus Stromae is een Belg. En Deus en Balthazar zijn Belgische bands.
Maar als je nu zo van die dingen zegt zoals Deus, zijn die niet heel hard gegrond in het Vlaams? Want hoeveel Brusselaars en hoeveel Walen zullen bezig zijn met Deus en Balthazar?
Meer, op dezelfde manier als wij inderdaad met de Waalse bands mee zijn.
Ja,
te weinig, maar in Europa, zeker eind jaren 90, begin jaren 2000, was Deus wel heel groot binnen de indie scene, binnen een bepaalde scene. Amerika, dat is altijd moeilijk geweest, dat schijnt voor hen, maar in Europa waren zij... God, ik kwam in Porto een Beierse man tegen en we waren aan het nadenken, wat vinden we goed van elkaars land, streek. En hij zei Deus en ik zei de No Twist, ik denk toch dat een Beierse band is. En hij kende Deus en hij zei Deus is een van de allergrootste binnen de indie.
Mag ik daar even op inpikken?
Zeker, want, veel van aan het praten.
Ja, maar dat is goed. Hè. Veel van de... Als we denken aan grote culturele dingen in België, dat is iets dat me heel hard opvalt en ook iets wat me frustreert. Bijvoorbeeld, ik ben heel veel bezig met dans. Mm-hmm. Als we hebben over de grote choreografen in België, dan hebben we het over Anne-Therese Kersmaker, Wim van de Keibus, bla 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 bla. Dat is allemaal 2-3 generaties terug. Hè? Die mensen leven nog. En die krijgen ook altijd hun prijzen en hun toejuichingen. Maar er is een heel groot deel van talent dat niet meer een plek krijgt in cultuur. En ik denk dat... Allee, ik ga niet al te politiek worden of zo, maar er is heel veel focus gelegd op een bepaalde generatie van culturele schatten die we hebben gemaakt. En de generatie van vandaag krijgt daar geen opening voor.
Dat dus... is inderdaad, en dat is misschien te politiek, maar met het Vlaamse cultuurbeleid... Er wordt massaal veel geld ingezet op Rubens, Breugel enzovoort. En onze levende schilders en kunstenaars, die krijgen geen rode duit, om het even heel kort door de bocht te doen. Maar dus het erfgoed is belangrijker.
Als we in 50 jaar dan de kunstenaars van deze tijd moeten vereren, hoeveel graven gaan er nog terug hierbij komen van de komende generaties?
Ja, inderdaad.
Nochtans is er wel talent, hè?
Absoluut. En het is... Dat is een grove fout om het erfgoed... Het erfgoed is heel belangrijk en ik ben daar ook trots op. Ik ben trots op dat Breugel een Belg is, maar uiteindelijk is die man in Nederland geboren. Of toen was dat deel van het Duitse Rijk, ik weet het niet. Hij is in de Limburgse streek geboren, dus hij was zeker geen Antwerpenaar of Brusselaar waar hij woonde. Dus dat is allemaal heel... Die Vlaamse meesters, hoe Vlaams waren die, dat is heel... Allee, ja,
en maakt het uit?
Voor hen wel. Ja. Allee, dat is een verpakking waarbinnen zij dat erfgoed wil presenteren. Ja. Met het woord Vlaams, dat moet daarin.
Ja.
Terwijl de nu, en voor kunstenaars nu is dat
gevaarlijke
meestal...
richting.
Ja, niet te politiek. Dus
ja, voilà, voilà.
Voor sommigen maakt dat meer uit dan voor anderen. Ik denk dat onze Ho Stromae is een Belg dat daar vrij onschuldig is.
Ja.
Een vorm van mild chauvinisme, want extreem Belgisch chauvinisme bestaat bijna niet. Belgisch chauvinisme. Maar ik denk, vanaf wanneer dat nationalistisch wordt, dat wordt gevaarlijk.
Maar ja... De claims die we nu hebben op onze cultuur in België, in Vlaanderen, in Brussel, in Wallonië, in Europa. Wat moeten we daarvan bijhouden?
Van de claims?
Ja, wat betekent dat? Als je naar Wenen gaat bijvoorbeeld, dan is daar, als je dan naar het museum gaat voor klassieke, allez, voor schone kunsten.
Ah, ja.
Ze hebben daar heel veel musea. Ze
ja,
hebben
ja,
echt 100 verschillende
te
musea.
Weinig gedaan toen ik daar was.
Maar daar heb je dus de Museum van Schone Kunsten. Als je daar binnenkomt, dan heb je een heel grote afdeling. En de helft van de afdeling is ingepalmd door Vlaamse schilders.
Ja, dat is een heel breugelzaal.
Ja, ja. En al... Dus eigenlijk, het is bijna alsof ik daar dan terug in Vlaanderen was. Dus al die grote werken waarover je misschien ooit van hebt gehoord, of dat je eens een keer hebt gezien of hebt gerefereerd, hè, zoals het feestmaal of zo van die zaken, of die staan daar dus.
De bekendste Belgische schilderijen hangen ergens anders, ja. Niet in België.
En is dat dan een ding? Is dat dan... Want ik... En dat is het hele punt van dit gesprek waar ik... Ook de moeite heb om daar echt een rechtlijnig antwoord op te geven. Van, kunnen wij nu nog een claim maken op die schilderijen? Van, die zijn van ons, wij hebben dat gedaan. Als we kijken, geschiedkundig, want dat is een ding waar we misschien heel vaak over spreken in filosofische gesprekken, van wat heeft een land gedaan, wat heeft een werk gedaan, wat zijn de dingen die we achterlaten? En ik denk dat dit heel hard ook te maken heeft met existentialisme en doodgaan en leven en hoe wij verbonden zijn met elkaar. Want als je op den duur begint na te vragen van wat is de betekenis van ons leven, van ons bestaan, wat zijn dan de aanrakingen die we hebben met de mens naast ons en met mensen onszelf? Als je kan volgen wat ik hier zit te zeggen.
Min of meer.
Ja. En dan zit ik af te vragen van het werk van Willem Elschot, hiernaast ons zitten, of van Paul van Ostaai, de muziek van Stromae of Jacques Brel, de dansstukken van Anne-Dreza de Keersmaker of Wim de Keibus, of de film van Rob de Hert. Al die mensen. Wat is hun betekenis voor, laten we zeggen, niet zo bekende mensen als jij en ik?
Die kunnen zeker een inspiratie zijn. Absoluut, in sommige van die gevallen zeker. En bij mij gaat dat dan... Hier liggen andere schrijvers en zo die daarvoor nog belangrijker zijn. Zoals Jean-Marie Bergmans bij mij. Of dat zij van België zijn of van Antwerpen, is misschien... minder interessant dan wat zij gemaakt hebben en wat je daarmee kunt
doen. Ja, maar zijn we nu bezig met schrijvers uit Nederland? Nee, toch?
Nee, dat is waar. Dan hadden we naar Amsterdam moeten gaan. Nee, maar ik kan me even goed Harry Mulisch of zo... Of met Boudewijn Bug ook verwant voelen. Allee, gedeeltelijk. Of met hun personages. Mijn favoriete schrijver is nog altijd Jonathan Coe. Een Britse schrijver die heel geloofwaardige, herkenbare personages opvoert. Die altijd zo wat een beetje het kleine falen. Zo. Ik had dit moeten doen, maar ik heb het niet gedaan en zie mij nu. Een heel grappige romans. Ik ben grote fan. Daar kan ik mij ook heel dichtbij voelen. En mijn muziek had daar nog... Maakt dat nog minder uit, denk ik, waar iemand vandaan komt. Bijvoorbeeld, dat wou ik daarnet zeggen met die Amerikaan die zo België weglachte. Maar ja, dan kun je alles wat niet Amerikaans of niet Westers is, gewoon totaal desinteresse in hebben.
Maar hij probeerde dat dan goed te praten door zelf zijn cultuur weg te lachen.
Ah ja, oké. Maar ja, er zijn dan, hij praat over Kesha, terwijl er in Ethiopië en Mali op dat moment fantastisch goede alternatieve rock wordt gemaakt.
Ik vind dat ze wel leuk in het zijn.
Ah ja, schat.
Allee, ja, ik weet dat dat niet iedereen zijn.
Nee, maar als smaak. En, maar we moeten verder kijken dan het westerse, zeker. Er is in Ethiopië en Mali en zo, in Japan, in overal ter wereld, wordt heel goede muziek gemaakt. En als ik hoor dat een Amerikaan dan België weglacht, dan denk ik van ja, die gaat zeker niet naar Ethiopische rock luisteren of zo. Mm. Of Japanse pop of K-pop. Ja, dat misschien wel. Nee, in België, dat is het kleine België en we moeten opboksen tegen grote reuzen. En op cultureel vlak is Nederland ook een grote reus. En UK en Frankrijk en Duitsland zijn dat zeker. Absoluut. En Amerika is om de hoek, cultureel gezien. En wij moeten ons daarin staande houden, in al die kunstvormen. En dan is dat wel belangrijk dat we zeggen, hey, Stromae is Belgisch. Maar alleen om die reden.
Okay.
Want uiteindelijk is Stromae, die maakt muziek en met teksten waarin iemand uit Papua-Nieuw-Guinea zich misschien... Ja, heel goede teksten. Ik ben blij dat ik het Frans heel goed machtig ben.
Ik ben blij dat hij een nieuwe cd heeft.
Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ga kijken op Werchter Boutique, komt hij samen met Gorillaz, waar ik ook
heb een ticket voor zijn optreden op maart 2023. Dus binnen een jaar.
En waar komt hij dan?
In Brussel.
Ah, oké. Okay. Nice.
Dus,
nice.
Ik vind festivals een beetje moeilijk, omdat je daar dan zo bent voor die persoon, maar dan komen daar anderen bij.
Ja, en dan moet
maar
je
het is wel de goede sfeer. Ik ga het voor het festival voor de sfeer, ik ga naar concerten voor de artiest.
Ja. Ja, bij mij is die dubbel bill met Gorillaz, die ik nog nooit live heb gezien. Dat vind ik fantastisch. Uh-huh. Dus ja, wat zij brengen, die heeft nu misschien wereldwijd, misschien, dat weet ik niet, hoe ver dat gegaan is, zijn tv-optreden met L'Enfer. Maar mensen die met zelfmoordgedachten rondwandelen, heeft hij misschien nu overal ter wereld, en zeker overal in de Franstalige wereld, kunnen raken. Kunnen, en dat is iets heel machtigs. En dat maakt dan niet uit of hij Belgisch of Frans is. Op dat vlak maakt dat niet uit. Mm-hmm. De verbinding, de menselijke verbinding, het herkenbare, vind ik heel, heel belangrijk. In alle kunstvormen.
Ja.
En het vervreemdende soms ook, want dat is poëzie, het vervreemdende... Binnen een kader dat we min of meer herkennen, kan ook heel boeiend zijn. Maar als het iets met u doet, dat vind ik heel belangrijk. En we mogen zeggen van, die is Belg en zo. Maar dat is niet het allerbelangrijkste.
Okay. Ik denk dat we het daarmee stilkens aan gaan afsluiten. Dit was onze allereerste aflevering van Och Och voor het derde seizoen. Ik ben hier geweest met Gert van Lerberg en nogmaals, merci om hier te zijn. Het was,
jij bedankt, Adriaan.
Het was een gezellige wandeling. Het was een gezellig tochtje. Nu, als jullie ons verder willen volgen, natuurlijk kunnen jullie ons zien op Spotify of elke andere plek. De standaard podcast. Overal waar je een podcast kan vinden, zoek op Och Och. Och/Och. Dus OCH/OCH. En onze officiële pagina staat op anchor.fm/ochochpodcast. Je kan ons volgen op facebook.com/ochochpodcast. En je kunt al uw liefdesmails en klachtenbrieven sturen naar ochochpodcast@hotmail.com. Ik zou nog eens een keer willen dankjewel zeggen aan Gert Verlerbergen voor dit gesprek. Ik hoop dat er veel mensen thuis er iets aan hebben gehad, maar ik denk het wel. Heb nog een mooie dag en blijf twijfelen.